Test 1, 2, 3, 4. Ja, ik kom een klein beetje. Zit in ieder geval leven, men.
Ik denk goed, maar het was door een slag of een kies. Dat was me niet te doen, maar dan kan je straks, ga ik maar weer dat de bed. zullen wij een aanvang nemen. Goedenavond mensen, fijn dat u er bent voor de zesde avond in de serie van studies over Zacharia. Dank u wel dat u weer gekomen bent als trouwe luisteraars, als trouwe medestudenten van het woord. Het is denk ik goed en ook conform onze gewoonte om even na te denken over wat hebben we de vorige keer nou besproken. Toen zijn we begonnen met Zacharia 9, dat is het tweede deel van het boek Zacharia. En dan hebben we het vooral over het eschatologische karakter van dat deel van het boek. Dat wil zeggen het deel wat gericht is op de eindtijd. Want we lezen telkens die woorden op die dag. En dan weet u natuurlijk wel wat die dag betekent, namelijk de dag van de wederkomst. In Zacharia 9 heeft Zacharia een moeilijke boodschap te brengen. Een last heeft hij dat genoemd. Een aanzegging van het oordeel. En dat, die profetie die hij geeft, die betreft eigenlijk twee delen. Een vervuld deel. En dat vervulde deel heeft alles te maken met het feit dat het oordeel zou komen over de steden Tyrus en Sidon in Fenicië. En over de steden Asdod, Ashkelon, Ekron en Gaza in Filistea. En dat is ook vervuld geworden. Dat hebben we ook gezien. U heeft de foto's gezien van de ruïnes van bepaalde steden. En dat heeft alles te maken met de verovering door Alexander de Grote die toen plaatsvond. Maar het mooie was daarbij dat Jeruzalem werd gespaard. En dan zie je dat Heere God daar toch ook zijn hand in heeft. Dat hij weet dat is zijn stad, Jeruzalem. En hij zal het bewaren. En ik denk dat hij dat ook in deze tijd gaat doen en ook al doet. Het tweede deel van die profetie, dat is nog niet vervuld. Het is namelijk dat een deel van de Filistijnen na reiniging en loutering één zullen worden met Israël. Nou, dat is nog helemaal niet aan de orde nu, dat weten we. Maar dat gaat komen. Het vervolg van hoofdstuk 9 is de boodschap dat de koning komt. En de koning, dan hebben we het over de Messiaanse koning. Ook hier een gedeeltelijke vervulling, want we weten dat de koning is gekomen in de geboorte van de Heer Jezus. Maar het niet vervulde deel zal nog gaan komen. En dat is als hij komt om de vrede te brengen naar alle volken. En zijn heerschappij, staat er, zal zijn van zee tot zee. Dat wil zeggen over de hele aarde. En dat gaat zeker nog gebeuren. We lazen ook een hele mooie parallel. Parallel over de verlossing. En die verlossing was in het eerste deel, had het te maken met het verlossing van de Heer. Als het gaat om het volk Israël dat terugkwam uit de ballingschap. En dat deed hij op grond van zijn eeuwige verbond met het volk. En de parallel was met het feit dat er ook nu wij te maken hebben met een verbond. Een verbond wat we hebben in het bloed van de Heer Jezus. Ook hij verlost ons van zonde, van oordeel, van de dood. En dan tenslotte de komst van die dag, ook in Zacharia 9. Op die dag zal de Heer het volk overwinnen en rust geven. En hij zal het volk verlossen. Israël zal zijn, zo werd er gezegd, als edelstenen aan de kroon van de Messias, van de koning. Nou, een tegenstelling, een grotere tegenstelling nu kun je haast niet bedenken. Want als je ziet hoe het volk Israël nu wordt veracht, wordt beschuldigd, nauw gedreven wordt, dan is de tegenstelling er niet groter dan wat er gelezen is over die edelstenen. Maar het gaat komen, dat weten we zeker. Dan tenslotte Zacharia 10 is een waarschuwing tegen de bedriegelijke afgoden, zoals in de tijd van de Baalsdiensten. Ze zijn waardeloos, bieden geen troost. Er komt een beeld naar voren van hele slechte leiders, slechte herders. Dat woord herders kwam heel erg duidelijk naar voren. Herders die het volk misleiden. Maar de Heer zal herstel geven met de goede leiders. Maar er moet wel, dat is dan ook de voorwaarde, moet de afgoderij worden afgezworen, die moet worden weggedaan. En tenslotte, in Zacharia 10, het noordelijke en het zuidelijke rijk zal worden hersteld, zal worden verenigd. Het volk al bij elkaar gebracht. En dan zelfs gaat het wonen in Libanon en de streken van Gilead. Nou, dat is nu eigenlijk ook ondenkbaar als je dat nu ziet.
Een heel mooi profetisch perspectief. Vandaag gaan we dus verder met de hoofdstukken 11 en 12. En wat er met 13 en 14 gaat gebeuren, dat redden we niet op één avond nog. Daar zullen we nog even over nadenken. Hebben we net al even vooraf besproken. Daar komt u nog, krijgen we nog op terug. Komen we nog op terug. Halverwege gaan we nog een lied beluisteren. En dan hopen we rond een uur of negen weer te kunnen afsluiten. En het geheel is weer via de kerkradio te beluisteren, ook achteraf, zoals u weet. Zullen we eerst samen om een zegen vragen? Vader in de hemel, willen u danken voor deze avond. Dank u wel dat we opnieuw de kans mogen hebben om in openheid uw woord te openen. Samen te komen in uw naam. Terwijl er zoveel mensen zijn die dat in het geheim moeten doen en die heel veel risico's ook lopen. Dank u wel voor het voorrecht wat we mogen hebben hier. Op deze plek, op dit tijdstip. We bidden u vanavond ook voor Klaas en José, die er vanavond niet bij kunnen zijn. Nu een goede vriendin plotseling is gestorven. Dank u voor de troost dat we mochten lezen hier, dat die vriendin ook een kind van u is. En dat ze bij u mag zijn. Wilt u daar zijn, in het verdriet wat er is. Dank u ook voor de woorden van de profeetjes Zacharia, dat we opnieuw mochten lezen van die Messiaanse koning. Die zal heersen over de hele aarde, van zee tot zee. Hij zal de vredevorst zijn. Op die dag die eens zal aanbreken. Dank u voor de profetieën die al vervuld zijn. En we weten zeker dat er een heleboel nog vervuld gaan worden. Wilt u ons leiden deze avond door uw geest? Als we gaan luisteren, gaan lezen over dat, over deze beide hoofdstukken die we gaan behandelen. En wilt u ook Gineke geven, uw geest geven, dat ze geleid mag worden door uw geest en de dingen mag uitleggen, zodat wij het mogen begrijpen. We bidden u dat alles uit genade alleen. Amen. Het woord is aan Gineke.
Ja, goedenavond. Fijn dat we weer kunnen verder gaan. Vorige keer hebben we 9 en 10 gedaan. Dus vandaag zijn we beland aan hoofdstuk 11 en 12. Oh, de presenterijer. Dankjewel. Vandaag dus hoofdstuk 11 en 12. In dit 11e hoofdstuk komt vooral een vertelling, een verhaal over een herder naar voren. In eerdere hoofdstukken kwam het begrip, het thema, het beeld van herder ook al naar voren. Maar dat komt in deze vertelling, symbolische handeling die Zacharia moet verrichten in hoofdstuk 11... komt dat heel in het bijzonder weer naar voren. Dit 11e hoofdstuk begint en eindigt met een vervloeking. Hoofdstuk 11 begint met een gedicht, vers 1 tot en met 3. En dat is in wezen een dichterlijke vervloeking. En het eindigt in vers 17 ook weer met een poëtisch gedeelte en dat is ook een vervloeking. Dat klinkt heel heftig, ja, dat is het ook. Maar het gaat vooral om het laten zien. Wat is de herder die God wil, naar zijn wil? En wat is de herder die verkeerd is, die verwijderd moet worden? En dat is heel leerzaam, maar ook heel confronterend wat erin staat. In het midden van die twee vervloekingen, dat middendeel, daar komen symbolische profetenhandelingen naar voren. En dat hebt u al kunnen lezen. Dat is iets wat Zacharia als profeet moet uitvoeren. Maar we kijken eerst naar vers 1 tot en met 3. Dat is de opening van deze als intro op het verhaal van de slechte herder, waarin ook wel naar voren komt hoe een goede herder moet zijn. Maar in dit gedeelte vindt u dus wat we zeiden, in het begin en het einde een vervloeking en daartussendoor de uiteenzetting over de verkeerde herders. Ja, dit is een zeer negatief gedicht. Het klinkt heel triest. Het is een roep, het is een gedicht dat zich richt tot de Libanon, tot Bassan en dan later, o schrik, tot Israël. Het begint met de oproep, open je poorten, de poorten, Libanon. En Libanon, dan worden de ceders, de cypressen genoemd. En dan gaat het heel duidelijk in dat eerste vers en ook het tweede over de ondergang van zowel Libanon als Bassan. En die bomen die kenmerkend zijn, u weet wel de beroemde ceders van de Libanon en de schitterende cypressen. En in Bassan ging het vooral om die grote eiken die beroemd daar waren. En die gebieden die we vorige keer hebben gezien, daar het noorden, ten noorden van Israël, het gebied waar Israël woonde, en Bassan aan het oosten, dat gebied, ja, daarvan zijn die bomen symbolisch. En vaker komen in profetieën bomen voor als symbool van machthebbers, van koningen. Denk aan het beroemde gedeelte in Daniël, als de koning in de droom die hij heeft, dat een boom is. Weet u wel, die grote boom in Daniël, waar de vogels in nestelden, waar de mensen onder vertoefden en genoten van vruchten en van welzijn. En dan zegt Daniël, die boom, o koning, dat bent u. Nou, vaker komen in de Bijbel bomen. We noemden net Daniël 4, maar je kunt ook kijken naar Ezechiël 3, naar Jesaja 10. Daar komen bomen voor als symbolen voor machthebbers. Maar die bomen, de ceders, de cypressen, de eiken, die horen bij de Libanon en bij Bassan. Nou, de ondergang wordt heel duidelijk beschreven, al in het begin. Open je stadspoorten, Libanon, voor het vuur. En je moet klagen, want alles gaat ten onder. Je machtige, je mooie bomen zijn verwoest. En het grote woud, dat mooie woud, dat is neergehaald. Maar dan zegt vers 3 dat er gejammer van de herders wordt gehoord. En het gebrul van jonge leeuwen, want hun prachtige, bladerrijke, groene omgeving is verwoest. Wat aangeduid wordt met de uitdrukking de trots van de Jordaan. Oeps, dat is schrikken. Nu komt het heel dichtbij. Als ze dit horen, zeggen ze, ja, maar dit is Israël, de trots van de Jordaan. Dus onder diezelfde vervloeking valt nu ook Israël. En dat is schrikken, dat is heftig. Voor de lezer wordt nu duidelijk en voor de toehoorder, de verwoesting komt ook in Israël. Hoe en wanneer, dat is onduidelijk. Dat is nog niet zeker. Maar de verwoesting komt. En dan kun je je afvragen, is dit een waarschuwing? Is dit een realiteit wat zich gaat voltrekken, maar het is duidelijk, hier staat, Israël valt er ook onder. En dan komt in vers 4, komt tot en met 14, 4 tot en met 14, komt de eerste profetenhandeling, een symbolische profetenhandeling. Een profeet die een symbolische handeling moet uitvoeren, komt vaker voor in de Bijbel. Denk aan Ezechiël die een hele lange tijd op zijn zijde moest liggen. Denk aan de profeet die barrevoets, blootvoets door zijn omgeving moest lopen. Een profeet die dingen uitbeeldt om de aandacht te trekken en iets duidelijk te maken. Dus profetische, symbolische handelingen zijn bekend en dat komt ook hier voor. Nou spreekt in vers 4 de Heere. En hier is het duidelijk dat het de Heere is, want de profeet zegt hij is mijn God. En hij geeft hem een opdracht, wijd mijn. En dan komt er een heel trieste uitdrukking. Het vee van de slacht. Woordelijk staat het zo. Het vee, de kudde van de slachting. Ik weet niet wat uw vertaling zegt. Wijd u de schapen of je kunt het beste zeggen het slachtvee of de slachtschapen. Dat geeft al aan, deze kudde heeft een zeer trieste, nare bestemming. En dan moet Zacharia symbolisch als profeet dit gaan wijden. Nou is de vraag, is dit een visioen? Moet hij dit in een droom doen of in werkelijkheid? Maar hij moet het doen. En dan lezen we dat die arme schapen, zegt vers 5, dat zijn schapen waar eigenlijk al de bestemming op ligt. Het is slachtvee. En degene die verantwoordelijk voor ze zijn, ze worden gekocht door mensen die zich helemaal niet schuldig voelen. En die hypocriet of sarcastisch nog zeggen, geprezen zij de Heer, ik heb heel veel geld verdiend. Dus ze geven de kudde, let op, die herders staan symbool voor de leiders. En we hebben al eerder gezien, koningen konden ook als leider, als herder worden aangeduid. Dus de koningen, de leiders, de herders, die geven ze over aan de slacht, ze verkopen ze. En dan zeggen ze nog heel hypocriet, loof de Heer, want ik heb lekker veel centen verdiend. Is dit herkenbaar of niet? Is dit herkenbaar? Ja. We gaan maar geen namen invullen. Maar dat de kudde misbruikt wordt, de mensen misbruikt worden, hun gaven misbruikt worden. En je hebt zelfs pastoren, pastoors die verplaatsen zich in vliegtuigen en geen vliegtuig is mooi genoeg en... Dus dit is van alle tijden. En dan zegt de Heere, de herders sparen hen niet. En dan zegt hij, en nou zegt de Heere, in vers 6 zegt hij dan, nou moet ik me van die kudde ook distancieren vanwege hun zonde. Dit is heel triest. Die herders zullen het land en de kudde ten gronde richten. En nou zegt in vers 6 aan het einde de Heere, maar ik moet me terugtrekken. Ik ga ze niet redden. Wat een kudde moest zijn, zoals Psalm 23 zo lieflijk bezingt, gewijd door een goede herder, Psalm 23, dat is geworden tot een kudde van slachtvlees. Slachtvlees door toedoen van slechte herders die zonder enig schuldbesef alleen maar op winst uit zijn. Niks nieuws onder de zon. En nu beveelt de Heere God dat Zacharia deze houding van die slechte herders aan de orde moet stellen. Maar hij zegt ook nu, ik geef mijn volk over aan hen. En dan zegt heel triest Zacharia in vers 7. En dan beeldt hij uit, dan verbeeldt hij, he, symbolisch, dat hij de herder is. En dan staat er in vers 7 dat hij dan dat vee voor de slacht, zo staat het er, die weide ik, omdat het schapen van ellende waren. Zo staat het er woordelijk. De kudde van de slachting, die hoede ik, omdat het schapen van ellende waren. Het klinkt natuurlijk veel mooier als je zegt ellendige schapen. Misschien. Maar zoals het er staat, is zo triest, zo wrang, zo pijnlijk. En dan lees je, dan gaat hij een volgende symbolische handeling verrichten. En dat is dat hij twee stokken neemt. Hij neemt twee herderstaven. U weet wel, die herderstaven van Psalm 23. Uw stok en uw staf. Nou, twee herderstaven neemt hij. En bij de eerste moet je je voorstellen, dat is niet zozeer een staf, maar een dikke knuppel. En ook niet een knuppel die je zomaar even breekt, maar een dikke knuppel die de herder had ter verdediging van de kudde. En de tweede, dat is een lange staf waar die op leunde. En dat diende ook, he, om wat richting, oriëntatie, leiding te geven aan de kudde. Nou zegt vers 7b, hij nam die twee staven en de ene gaf hij de naam Naam. En dan hoor je de naam van wie in klinken? Wie hoort het? Naam. Wie hoort de naam? De lieflijke. Noem mij niet Naomi, want de Heere heeft mij bitter gemaakt. Naomi, daar klinkt dat woord Naam. Zoetheid, lieflijkheid. Dus hij noemt de ene zoetheid, lieflijkheid. En de andere noemt hij samenbinding. En zo met die twee, met die stok en die staf, wijdt hij dan de schapen. En dan komt er in vers 8, laat ik het meteen maar heel eerlijk zeggen. Dan komt er in vers 8 een vers dat heel moeilijk niet zozeer te vertalen is, maar wel uit te leggen. Het is een lastig vers, vers 8. Daar staat, binnen één maand roeide ik of verwijderde ik drie herders. Want mijn ziel kon ze niet langer verdragen en hun ziel had afkeer van mij. Het is duidelijk wat er staat, maar hoe je het moet uitleggen. Dus in één maand heeft hij drie collega's, drie herders geëlimineerd. Staan die voor drie slechte koningen? Kan. Hoe moeten we dit opvatten? Dit is een lastig vers, maar het is duidelijk dat er wederkerige afkering was. Zij walgden van hem, maar hij ook van hen. En hij heeft blijkbaar het gezag om ze te verwijderen. En dan komt er een moment in vers 9 dat Zacharia zegt, ik wil geen herder meer zijn. Het wordt hem te veel, het wordt hem te machtig. Ik wil het niet meer. Ik kan het niet meer. Met die andere is er een wederzijdse afkeer. Maar Zacharia die kan het niet verder. En dan neemt hij in vers 9, neemt hij dus dat besluit, ik ben geen herder meer. Maar hij is nog wel in die profetische, symbolische functie. En dan zegt hij, ik kan niet meer weiden. Ik kan het niet meer. En wat moet sterven, laat het maar sterven. Wat moet uitgeroeid worden? Hè? En wat overblijft zal elkaar kapot maken. Hij heeft dus een hele trieste uitdrukking in vers 9. En dan drukt hij dat uit, symbolisch, in vers 10. Door die stok te nemen, die knuppel. En dan die kapot te maken. Nou, het is waarschijnlijk een knuppel. Nou, dat doe je niet zomaar knak. Het is geen takje of een stok wat je breekt. Maar dat staat er ook niet zo. Daar staat, hij maakt het kapot. Hij maakte het kapot. Hoe? Is niet relevant. Symbolisch verbreekt hij die knuppel. Dus de lieflijkheid, en dan zegt hij, dat doe ik om uit te drukken, en dit is heel heftig. En de vraag is, wie spreekt er nu weer? Want dat loopt door elkaar. De ik die spreekt, is de profeet, Zacharia, en op andere momenten is de ik die spreekt, de Heere God. En tussen haken, ik waarschuw weer even voor de vertalingen die met hoofdletter werken. Als je een vertaling hebt die zegt, toen nam ik de stok lieflijkheid en ik en allemaal met een hoofdletter, dan interpreteer je als vertaler al, dit is de Heere God. Ik zou het liever, u weet het, Hebreeuws heeft geen hoofdletters. Ik zou het niet met hoofdletters doen, omdat ik er niet van overtuigd ben dat de Heere God hier spreekt. Maar dat vers 10b spreekt over mijn verbond met al die volkeren, dan moet je toch zeggen, ja, wie heeft het verbond gesloten? Is dat niet de Heere God? Dus dat kapot maken van die stok, die staf lieflijkheid, is een uitdrukking symbolisch van, ja, mijn verbond met al die volkeren, dat is nu kapot. Let op, het is niet het verbond, het Sinaï-verbond, hè? Het verbond met die volkeren, met die heidenen. Want Gods beschermende hand is ook over de volkeren. En nu zegt hij, het is weg. En dan zegt vers 11, die geeft dan het vervolg. Hè, het werd verbroken en de ellendige, die ellendige op de schapen, die mij... Ja, wie is die mij? Is dat de Heere God? Of is dat de profeet? Weer loop ik tegen vertalingen aan die daar een hoofdletter mij zetten, kan. Maar ik denk eerder dat het toch die ellendige schapen zijn, die stumpers, die nog naar de profeet opkeken. Van, help jij ons misschien? En die ellendige schapen die in ellende verkeerden, die ontdekten wat. Die zagen. Ja, dit is een uitdrukking dat het verbond verbroken is. Het verbond is verbroken. Het is kapot. En ze erkenden, dit is een woord van de Heere. Er zijn uitleggers die zeggen, dit slaat op het verbond met Israël. Als er staat het verbond met al die volkeren, dan lijkt me dat duidelijk. Maar wat in ieder geval duidelijk is, dat die toehoorders, die toeschouwers, die zien die profetische handeling en die beseffen, dit is van de Heere. Wat hij hier duidelijk maakt, Zacharia, is van de Heere. En dan gaat vers 12 verder. Die zegt, geef me nu maar mijn loon. Dat is eerder niet gezegd, maar blijkbaar was er een loon afgesproken. Er was een loon afgesproken en dan zegt hij, geef me maar wat je wilt. Geef het maar. En als je het niet wilt, oké, dan betaal je niet. Dus er was blijkbaar niet een vaststaand loon afgesproken. En toen hebben ze mijn loon afgewogen. En dan staat er 30 stukken zilver. 30 stukken zilver. Hij vraagt zijn loon, je mag wel of niet betalen. En dan met die krijgt hij zijn loon en met die 30 zilverstukken geven ze aan, hè, wat... Hoe zij nou zijn optreden als herder opvatten. Met andere woorden, wat Zacharia's herderschap die mensen nou waard is. 30 stukken zilver. Wat opvalt, dat 30 zilverstukken is de waarde die betaald werd voor een slaaf. Exodus 21 vers 2. 12. Dat is wat een slaaf kostte. Dus hij werd gezien als een slaaf. Jij dienaar van de Heer, jij profeet, je bent een slaaf. He, je bent niet meer waard dan een slaaf. En dan zegt de Heer in vers 13... Hier is het Heerde die tegen hem spreekt. De Heerde die zegt dan tegen hem: gooi dat geld nou, gooi die 30 stukken zilver nou in, en dan staat er woordelijk, de werkplaats van het heiligdom. En dat wordt wel opgevat in de werkplaats, in de nabijheid van het heiligdom. De tempel was altijd een werkplaats. En nou vat men dit op, dat zal dan een pottenbakker zijn geweest. Persoonlijk denk ik niet. En dat zit ook in de meeste vertalingen. Die zeggen, werp dat voor de pottenbakker. Nee, er staat de werkplaats van een werker. En ik denk eerder dat dat een edelsmid is, iemand die metalen smelt. Want in de tempel voor het heiligdom werden geldstukken, werden edelmetalen geofferd. En dat werd weer gebruikt voor de tempeldienst. Dus het is een werkplaats. En een werkplaats is toch niet per definitie van de pottenbakker? Toch? Tussen haken. Ik kan het niet laten te zeggen, maar het is tussen haken. Wanneer een vertaling, of beter gezegd, een interpretatie / vertaling, of een interpretatie die is gelijk geworden aan een vertaling, ben je heel knap als je dat eruit krijgt. Vertalingen, tradities, die erin zijn geslopen, knap als je het eruit krijgt. Uit ervaring weet ik, heel moeilijk. Ik zou een heleboel voorbeelden kunnen noemen, maar doe het maar niet, dat leidt te veel af. Maar dus hier wordt het dan opgevat, hè, door de vertalingen als pottenbakker. Maar hij staat in de werkplaats. Wat duidelijk is, hij doet het. Hij gooit het in de werkplaats, vandaar dat ik het zo heb opgeschreven, bij de tempel. Omdat we weten dat daar werkplaatsen waren. En wat moeten we nou met die 30 zilverstukken? Als we ons houden aan de tekst hier, dan denken we, is het nou, ja, als vergoeding voor een slaaf beledigend? Van, je bent ons maar weinig waard hoor. Hier, wat een slaaf kocht, krijg je. Is het insinuerend, je bent niet meer dan een slaaf? Of is het juist waarderend? Maar als ik dan kijk wat het Nieuwe Testament zegt, wat Matteüs 26 vers 15 zegt, die zegt, ja maar, dit is een vervulling van wat er voor de Heer Jezus gegeven is. U kent het toch wel? De 30 zilverstukken die Judas kreeg. En dan is er, he, vanuit het Nieuwe Testament zo'n duidelijke verklaring van, ja, dit is een profetische heenwijzing naar die enige goede herder, die ook niet meer waar was. Maar hij was ook de slaaf. Hij was de dienaar waar Jesaja 53 over spreekt. De leidende dienaar van de Heere, die slaaf was. Nog ineens 30 zilverstukken hadden ze volgens Jesaja voor hem open, want ze wilden hem niet eens aanzien. En wat moet Zacharia nou met die 30 zilverstukken doen? Hij gooit ze dan in, ja, in die werkplaats, en dan horen we weer het Nieuwe Testament, weer Matteüs, nu Matteüs 27, dan horen we wat er gebeurt met die 30 zilverstukken die zijn betaald voor de Heer Jezus. Voor het verraad van de heiland van de wereld. 30 zilverstukken. Wat heeft de Heer Jezus zelf gezegd? Dat is de vervulling. Maar dan lezen we in Matteüs 27, dat dat ook. Waar is dat gegooid? Zoals hier het gegooid werd in de werkplaats bij de tempel, zo werden die 30 zilverstukken voor de Heer Jezus gegooid daar, hè, terug naar de Joodse leiders. En die hebben er, ja, je moet er toch iets moois mee doen, die hebben er akeldama, hè, zegt het Nieuwe Testament, ofwel een bloedakker. He, ze hebben er een begraafplaats voor gemaakt en die noemden ze akeldama, bloedakker. En dan lezen we ook weer, dat is een vervulling van wat Zacharia 11 ons heeft geleerd. Dus zowel Matthäus, he, in 26 als in 29 zegt, die gegevens van die 30 zilverstukken is een profetische, is in vervulling gegaan, is een profetie van de prijs van de Heer Jezus. En die is in vervulling gegaan, hè, toen hij werd verraden en het zilver werd teruggegooid. Ja, maar hij had nog een tweede stok. De profeet Zacharia had nog een tweede stok. Ik ga iets te ver. In vers 14 lezen we dat hij die staf dan neemt, samenverbinding, en die verbreekt hij. En dit is dramatisch. Want hier wordt de uitleg ons zelf geboden. En dan moeten we zeggen, ja, maar hoe zit dat nou met hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10 vers 6, waar wordt gesproken over het herstel tussen Noord- en Zuid-Israël? Hadden we toch al gezien? Noord en Zuid zal weer hersteld worden. Dat blijft staan. Maar in dit hoofdstuk wordt nog eens duidelijk gezegd, de eenheid, de broederschap tussen het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk is kapot. Het wordt nog eens onderstreept. Want het is kapot. Het was kapot in de tijd van Zacharia. Het is kapot. He, dat noordelijke rijk was al lang verdwenen, verspreid onder de volkeren. Maar het blijft staan wat we in hoofdstuk 8 vers 13 en hoofdstuk 10 vers 6 zagen. Er komt een moment van eenheid. Maar hier onderstreept hij weer, het is nu kapot. En dan krijgt hij een tweede opdracht, een vers 15 tot en met 17. Misschien moeten we zeggen vers 15 tot en met 16 is een tweede profetische opdracht. Hij moet weer een symbolische handeling uitbeelden. En dan moet hij de uitrusting van een dwaze herder op zich nemen. Je zult maar zo'n opdracht krijgen, een dwaze herder. Deze tweede symbolische handeling wil uitbeelden wat een dwaze herder, een waardeloze herder, een nutteloze herder. De Heere zegt tegen mij, je moet opnieuw de uitrusting van een herder pakken. Maar hij wordt getypeerd als een waardeloze, een dwaze herder. En dan wordt in vers 16 heel gedetailleerd de anti-herder beschreven. En zo moet jij zijn, Zacharia, de anti-herder. Precies het tegenovergestelde van wat de ideale herder moet zijn. Wat de ideale herder is volgens Psalm 23. Hij leidt mij, hij verzorgt mij, hij voedt mij, hij waakt over mij. Jesaja spreekt in zoveel teksten over de ideale goede herder, wat hij moet doen. Een krachtige goede herder, hè, die waakt over de kudde. En nu moet hij zich gedragen als een waardeloze herder. Hij moet alles doen wat de ideale herder zou doen. Omzien naar wat bedreigd wordt. Dat moet de ideale herder doen. Opzoeken wat verloren is. Breuken en wonden verbinden. Jesaja 42 bijvoorbeeld, Jesaja 61. Hij spreekt over de herder die verbindt en verzorgt. Leiden en verzorgen. Dat moet de ideale herder doen. Deze herderlijke taken worden nu in vers 6 opgesomd. Maar dan wordt erbij gezegd dat is wat hij als dwaze, waardeloze herder nou niet doet. En dit is dan als beeld, als symbolische uitbeelding, een aanklacht tegen de waardeloze, slechte herders. Dit is een heel bijzonder vers. Een uniek vers eigenlijk. Omdat hier al het tegenovergestelde van wat de goede, positieve, toekomstige leider zou gaan doen, volgens Jesaja, volgens andere teksten, hier doet hij het tegenovergestelde. En dan is het begrijpelijk dat daarop in vers 17 een vloek volgt. En dat is een indringende vloek. Wee! En we hebben, naar aanleiding van andere profeten die we bestudeerd hebben, hebben we gezegd wat we dan nu herhalen. Wee is de uitdrukking voor, dit is een intens drama. Wee de waardeloze herder. Wee de herder die niks is. Die de kudde in de steek laat. En dan komt het. Maar hij laat het de kudde aan zijn lot over. Aan haar lot over. Hij zal zelf getroffen worden. Hier wordt een indringende boodschap gebracht tegen de slechte, waardeloze herder. Een zwaard of vernietiging zal zijn arm, symbool van daden, van optreden, van kracht, zijn arm verlammen en zijn oog zal verblind worden. Hij was al waardeloos, moreel gezien was hij waardeloos, maar nu is hij woordelijk dan en symbolisch zonder armkracht en zonder zicht. Dus totaal waardeloos. Dit is een vervloeking over de slechte herder en de Heere laat dan later zien, ja maar ik laat mijn volk niet herderloos ronddolen. Ik ga, denk aan Ezechiël 34, hè, waar de Heere zegt, ik ga zelf die taak van de goede herder opnemen. Dat weten we uit andere teksten, maar hier is het heel radicaal. Een aanklacht tegen herders. Tegen herders die de kudde uitbuiten. Herders die het tegenovergestelde doen wat een goede herder moet doen. En dan lezen we dat hiervoor bekering nodig is. De Heere God die wil niet dat zijn volk, zijn kudde, herderloos ronddoolt. De Heere zegt, zoals er een anti-herder is geweest die alles tegenovergesteld doet wat de goede herder moet doen, er zal een goede herder komen. En daar heeft hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 al over gesproken, maar daar gaan de volgende hoofdstukken dan ook weer op terugkomen. Maar hier eindigt het heel indringend. Wee de slechte herder. En Gods woord is niet veranderd. Kunnen zeggen, oh dat was toen en daar. Dan verweet de herder is een slechte koning. Wee de slechte koningen. Maar is dat alleen voor de tijd van Zacharia? Heeft dat ons nu niks te zeggen? Slechte koningen kunnen maar hun gang gaan. Nee, hier staat wee de slechte koning. En ik denk dat ook dat door alle heden geldt. En ook de herders. Waardeloze herders, die niet om de kudde geven, maar alleen op eigen macht, eigen winst en eigen invloed uit zijn. En die zijn er door de eeuwen altijd geweest en die zijn er nog steeds. Hoe belangrijk is het dat de gemeente van onze Here goede herders heeft. Goede koningen, ja. Maar ook in geestelijk opzicht. Herders die een hart hebben voor de kudde. Herders die een hart hebben dat uitgaat naar de kudde. Die eens goede zoeken voor de kudde. Die hen beschermen. Ja, maar dan moet je wel weten waar de gevaren zijn. Waar zijn de herders van de kudde die weten waar het gevaar loopt? Waar het gevaar is? Waar het gevaar dreigt? Moet je wel weten wat er allemaal speelt, wat er allemaal gebeurt. Die het juiste voedsel aanreiken wat de kudde nodig heeft. Dit is zo indringend, zo actueel en van alle eeuwen. En het kan heel dichtbij komen. Wee de slechte herders. Maar als je het omkeert, zeg je: wee de kudde die geen goede herder heeft. Geen goede leider. En vooral wee de kudde die geen goede herder kent als verlosser. We gaan luisteren naar een lied over de herder.
Ja, we hebben heel veel gehoord over de... Hendrik-Jan, ja. We hebben heel veel gehoord over de slechte herders... Maar we hebben ook gehoord over de goede herder. Vandaar een lied wat daarbij heel goed aansluit. En dat is de goede herder. Jezus is de goede herder. Een bewerking van Psalm 23, een hele mooie bewerking. Jezus is de goede herder.
Mij ook wordt aangedaan, u helpt mij tegen.
Ja, dan zijn we nu beland na dit mooie lied bij hoofdstuk 12 van Zacharia. En bij hoofdstuk 12 begint die tweede godspraak. Weet u wel dat we zeiden, er zijn twee grote godspraken. Hè, hoofdstuk 9, 10 en 11, dat is de eerste, ingeleid met die uitdrukking een last van de Here. En nu komt dan hoofdstuk 12, 13 en 14, de tweede grote profetie of godspraak. En dat gaat vooral vanaf hoofdstuk 12 tot en met 14 over de toekomst van Jeruzalem. Vanavond doen we dan alleen hoofdstuk 12. Deze hoofdstukken, eigenlijk helemaal tot en met 14, hebben een eschatologisch karakter. Ik wil niet zeggen, nou, het heeft ons hier en nu niets te zeggen, integendeel, maar het is heel erg gericht op de toekomst. En dan hoor je die uitdrukking die Reijer ook al noemde, hè, van andere hoofdstukken zagen we dat, maar dat hoor je hier steeds klinken in hoofdstuk 12 bij herhaling wel 7 of 8 keer. Op die dag, dat is de dag van de Here, de eindtijddag, hè, het einde der tijden. Op die dag, hè, spreekt de Here. Dus de tweede grote godspraak. En het is die dag, is de dag van het ingrijpen van de Heere God. U weet, eschatologie, eschaton is het einde der tijden, de eindtijd. En we weten ook dat met de komst van de Heere Jezus is het laatste der dagen begonnen. Het koninkrijk is met hem geïnitieerd, maar de eindtijd, die moet voltooid worden. En die dag van de Here, die komt nog. Nou, we hebben pas weer Pinksteren gevierd. En dan word je er weer zo bij bepaald als je Petrus op de Pinksterdag in zijn preek hoort zeggen: dit is de uitstorting van de Heilige Geest. Hè? Dit is wat Joël 2 geprofeteerd heeft. Hè? De God zal zijn geest geven en uw zonen, uw dochteren, ze zullen profeteren. Maar dan gaat Joël 2 verder. Dus de maan zal bloed worden en er zal beweging zijn, er zal... Nou, een heleboel dingen die nog niet in vervulling zijn gegaan. Steeds weer die brede blik. Een deel is vervuld, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Joël 2, Petrus zegt het. Maar er zijn nog dingen die nog vervuld worden. Nou, dat is hier ook. Hè. Dingen die al vervuld zijn. We zagen dat in hoofdstuk 11... De 30 zilverstukken, ja, dat is vervuld met het verraad van de Heere Jezus. En Judas die zilverstukken gooide, hè, teruggooide. Ik moet ze niet meer. En toen is daar een bloedakker van gekocht. Nou, dat is ook in vervulling gegaan. Dat is de garantie. Dit gaat ook in vervulling. Alleen, het moet nog komen. Hoofdstuk 12, vers 1, loopt door tot hoofdstuk 13, vers 1. Dat hoort erbij. Doet u maar net alsof u die 13 van het volgende hoofdstuk niet ziet. Hè? Maar inhoudelijk hoort vers 1 van hoofdstuk 13 nog bij hoofdstuk 12, dus dat nemen we mee. Nou, in dit gedeelte kun je twee delen onderscheiden. Vers 1 tot en met 9, daar gaat het over Jeruzalem die verlost wordt van zijn vijanden. Oh, heerlijk als je dat in deze tijd leest. Ja, dit komt. Hè? Jeruzalem verlost. En dan vers 10 tot en met 13:1, daar gaat het over berouw van het volk over iemand die doorstoken is. Berouw over een doorstokene en vergeving. Dus inhoudelijk Het gaat dan wel over Jeruzalem en de toekomst, maar inhoudelijk zijn twee onderscheiden delen. Nou, we beginnen bij dat eerste deel, vers 1 tot en met 9. Het begint, net zoals in hoofdstuk 9 vers 1, met het woord, het is een last. Het is een last van de Here en het is een last voor de profeet om het uit te spreken. Als je, tussen haken nog, als je wat we lazen in hoofdstuk 11... en als je dit leest in hoofdstuk 12 vers 1, dan zie je, nou, profeet zijn, dat was niet zo fijn. Jeremia zei al, ja, ik ben eigenlijk te jong en ik kan het niet. Het was niet aantrekkelijk en fijn om profeet te zijn. Maar het was een roeping, het was een bediening. Je werd daardoor gegrepen door de Heere God. Het is niet zo gaan staan en spreken, zo spreekt de Heere. Kijk mij nou eens profeteren. Zo was het niet. Het was zwaar, het was een last van de Heere. Maar ook een last voor de profeet. Ik denk dat er tegenwoordig te lichtzinnig over profetie en profeteren wordt gesproken. Het is een last. Van de Heere. En dan zegt hij over, en nu heerlijk, over Israël, lieve mensen. Wat lazen we in dat vorige hoofdstuk, toen hij die stok samenbinding verbrak en dat dramatische symbool van Israël en Juda verbroken? Hier alleen al dat er staat Israël ligt de belofte in, het is weer één volk. Het is weer Juda, het zuidelijke en het noordelijke rijk. Dus een last van de Here en het is Israël weer als een volk, als geheel. En wie spreekt er nu hier? De Here die de hemel heeft gemaakt. Let op, zegt hij, hier spreekt de almachtige schepper van hemel en aarde. Hij spreekt met zijn gezag. Dit is de almachtige die spreekt. Hier worden we er wel bij bepaald. Let op. Dit is een woord, een last over het volk van de Heere. Hij die hemel en aarde heeft gemaakt en die de mens geschapen heeft. Wil je daar mens wel even stil bij staan? Even? Nee, daar zou je je hele leven bij stil moeten staan. Wat hij is, wie hij is. De Almachtige. Kunnen we niet lichtvaardig over doen. Hij die de hemel heeft gemaakt. Het heelal. Als je de maan kijkt. Psalm 8, de maan. De zon. De sterren. Het oneindige heelal. Een droom in mijn jonge jaren was dat ik ooit nog eens sterrenkunde zou studeren. Het is er nooit van gekomen. Ik weet niet of die droom ooit nog waar zou kunnen worden. Misschien heb ik nog eens tijd, maar dat lijkt me zo geweldig. Sterrenkunde. Te mogen zien wat iets, en ik denk dat je dan nog niet, als je astronoom bent, geen astroloog hoor, astronoom, dat je iets mag zien van de grootsheid van het heelal. Nou, dan val je toch op je knieën en dan aanbid je de schepper. Hoe groot. Nou, hij die dat allemaal heeft gemaakt, de hemel heeft uitgespannen en de aarde gefundeerd heeft, die de mensen geest heeft gegeven, die spreekt nu. En dan zegt hij, hine, dat betekent aandacht, lieve mensen. Zie, zegt de vertaling, aandacht betekent dat. Ik ga Jeruzalem maken. En dan vertelt hij wat hij met Jeruzalem gaat doen. Jeruzalem wordt een bedwelming voor alle volkeren. Ja, en Juda zal Jeruzalem helpen bij de belegering. Het wordt een bedwelming voor alle volkeren. En dan zegt de Heere, In de toekomst, dit komt. Kunt je voorstellen als je nu zit, wat deze recente oorlog aan haat tegen Gods oogappel heeft opgeroepen? Dingen die al niets meer met die oorlog te maken hebben, de meest grove anti-Joodse, anti-Israël, antisemitische leuzen, dat kan allemaal. Hebt u het gehoord? Aibar, Aibar, wat werd geroepen? Weet u wat dat is? Je zou kunnen zeggen, nog eens de Kristallnacht, herhaalde Kristallnacht. Dat is die gruwelijke gebeurtenis. Ergens in 600, 700 na Christus, toen alle Joden werden uitgemoord in een bepaald gebied. En dat wordt gewoon gezegd. Weten de mensen wel wat er dan geroepen wordt? Dat is roepen om herhaling van die gruwelen. Zit trouwens al, ja, in een onschuldig dit weer tussen haken. Sorry als ik dingen tussen haken wil zeggen, want het heeft niks met Zacharia te maken. Ja, tussen haken. Weet u wat hiep hiep betekent? Hiep hiep, hoera laat ik buiten beschouwen, maar hiep hiep is een pogromskreet, lieve mensen. Dat riepen ze, ook in de Kristallnacht, weg met de Joden. Hep hep, en dat is verbasterd tot hiep hiep. Goed. Het is onschuldig geworden, maar het was niet onschuldig. Kun je allemaal niet voorstellen dat, maar het is waar, op die dag wordt Jeruzalem, als je hoort, hè, wat er nu allemaal speelt, Jeruzalem wordt een steen die ze niet kunnen tillen voor een paar, nee, voor alle volkeren. En dan zegt vers 3b, alle die zich aan die fatale steen zullen vertillen, nou die zullen vallen, ze zullen verwond worden. Hier wordt een beeld gebruikt, dat is als je een last, een hele zware last op je schouders legt, nou die is te zwaar, dat je jezelf inkerft en je kunt het niet tillen. En dan zegt vers 3 aan het einde, steeds weer staat er alle volkeren. Hè? Alle volkeren van de aarde zullen zich tegen haar, tegen Jeruzalem, verzamelen. Alle volkeren. En ik denk dat we de prelude, de bizarre, de angstaanjagende voortekenen van alle volkeren tegen Jeruzalem, dat je dat nu om je heen ziet gebeuren. Toch? Voortekenen. Maar dan zegt de Heere, op die dag zal ik de paarden, hè, een paard staat voor oorlogstuig. Wat voor oorlogstuigen hebben de volkeren in op die dag waarover de Heere spreekt? Ze zullen schichtig worden, hun ruiters zullen krankzinnig zijn. Paarden en ruiters zijn symbool voor, ja, oorlogtuig en degene die dat besturen, gebruiken. Dus de aanvallers, de agressor of de agressoren zullen krankzinnig zijn, hun voertuig zal niet functioneren. Dat is het beeld van schichtige paarden. Nou, als je een paard dat schichtig is, ja, dat werkt niet. En dan zegt vers 4b, maar over het huis van Israël, dat is op die dag, dat is de dag van Gods ingrijpen. Er zal paniek zijn, er zal verblinding zijn, er zal verstandsverbijstering zijn. Nou, dat zie je nu toch ook al een beetje om je heen. Als je ziet alleen al wat er gebeurt in de recente gebeurtenissen, is het toch ook een vorm van verstandsverbijstering. Allemaal wijzen naar... Hebt u gisteren of eergisteren het journaal gezien? Werd gezien de vreselijke gebeurtenissen in één gebied. In Gaza. Tuurlijk is het verschrikkelijk. Tuurlijk zijn het leed, ook daar, is verschrikkelijk, is gruwelijk. Maar je moet niet eenzijdig de mensen informeren. Dan moet je ook laten zien wat er in Jeruzalem, in Israël, de doden... Die eenzijdige, dat is ook een vorm van verstandsverbijstering, blindheid. Maar het zal veel erger zijn. En dan zegt de Heere, maar over Juda, Daar zijn mijn ogen open, dat is uitdrukking. Ik zie Juda, ik zie Jeruzalem, ik zie haar. Ik zal mijn ogen open houden. De werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt is voortdurend. Het is niet een moment. Nee, het is een voortdurend zal zijn blik, beschermend, verdedigend op Israël, op Juda zijn. Op die dag, dat is de dag van de ingrijpen. Jeruzalem wordt een zware steenlast die de schouders van de aanvallers zal verwonden. Er zal paniek zijn, er zal verblinding zijn, er zal verbijstering zijn. En als je dat zo leest, paniek, verblijstering, verblinding, dan hoor ik eigenlijk woorden die ik hoor, weet u waar? In de verbondsvloek in Deuteronomium 28, alle ellende die Israël zou treffen als ze ontrouw zouden zijn aan het verbond. Die vloek, die lijk ik nu te horen, lijken we te horen, de vloek uit Deuteronomium 28, vers 28, klinkt hierdoor in vers 3, alsof de Heere wil zeggen, maar nu zal het de aanvaller van mijn oogappel treffen. Maar over Israël houd ik mijn ogen beschermend open. En dan staat er weer, maar de paarden, dus het oorlogstuig van de volkeren, zal ik met blindheid slaan. Dat staat er twee keer. In vers 4a en in vers 4 aan het einde. Je kunt zeggen vers 4b. En daartussenin staat ingeklemd, maar mijn ogen zullen open blijven over het huis van Juda. Dat is een goddelijke belofte en zijn beloften falen niet. En dan zie je dat Jeruzalem wordt de kracht van Juda. Dan staat er in vers 5... De leiders van Juda, die zullen innerlijk zeggen, de koningen, de leiders, Jeruzalem, dat is de bron van kracht, dat is de kracht. Maar dan erkennen ze. Dus ze zullen inzien, Jeruzalem, die zo wordt aangevallen, waar iedereen zich aan stoot, waar iedereen overheen valt. Maar Jeruzalem wordt de bron. Wordt kracht een centrum, een centrale van kracht, zou je kunnen zeggen, voor Juda. En dan zegt de Heere, zeggen ze, dat komt door de Heere van de legers, hun God. Let op dat slot. De Heere, hun God. Als je beleidt dat de Heere jouw God is, dan is hij in jou een kracht en dan kun je door hem ook kracht werken. En dan zegt vers 6, maar op die dag, op die dag zal ik de leiders van Juda maken als vuur. Dat zegt vers 6. De leiders van Juda, die worden een tegenstelling tot de corrupte leiders. Ze worden alsof ze de aanval zijn, het vuur, als een fakkel in een graanschoof. Ze zullen de volkeren aanvallen en er zal overwinning zijn. Er zal ellende zijn, er zal vuur zijn, er zal verbranding zijn. Dat is wat vers 6 zegt. Maar Jeruzalem zal blijven staan op zijn plek. Staat er wat overdadig. Jeruzalem blijft staan op zijn plek in Jeruzalem. Met andere woorden, Jeruzalem heeft in Jeruzalem haar plek en daar blijft ze staan. Onderstreping door twee keer Jeruzalem te noemen. Dat is wat er staat. De leiders van Juda, die worden dus gebruikt om het oordeel van God tegen die volkeren rondom te voltrekken. Zij zullen dat vuur aansteken, dat is aangekondigd in de versen 1 tot en met 3. De inwoners van Jeruzalem zullen bevrijd zijn van dreiging. Ze zullen wonen in hun stad. En dan blijkt dat de overwinning niet alleen is voor Jeruzalem, maar dan lees je dat het zal zijn voor de tenten van Juda. Het is breder. Het is niet alleen Jeruzalem. Het gaat breder. Dat is wat we in vers 6 lezen. Het hele stamgebied van Juda. Daar zal overwinning zijn. En dan zegt vers 7, de tenten van Juda, dus het hele stamgebied, daar zal de luister, de glorie van het huis van Jacobs, van David zijn. Dus het wordt nu vergeleken met de glorietijd uit de tijd van David. Vers 7, die zegt dan dat de inwoners, vers 8, op die dag, zegt de Heere, op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Op die dag, er komt een dag, de dag van de toekomst. Op die dag beschermt de Heere zelf de mensen van Jeruzalem. Hij heeft daarvoor in vers 7 al gesproken over het stamgebied van Juda, dus heel Juda zal verlost zijn. En nu gaat weer de blik naar de inwoners van Jeruzalem. Hij zal ze beschermen. En is er een zwakke die wankelt onder hen? Op die dag, dus op die dag van de Heere, de dag die komt, is er dan een wankel iemand, dus een zwakke? Hij zal worden als David. Nou, Willem heeft met ons heel veel over David gesproken. Nou, worden als David, dat betekent, 1 Samuel 18, vers 7, als David Goliath heeft overwonnen, en dan wordt David bejubeld, en Saul is daar woest over. Saul heeft duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En vanaf dat moment gaat het mis tussen Saul en David. Maar dat is het probleem van Saul. Maar zijn als David, dat betekent bejubeld worden dat je een held bent, dat je de vijand overwonnen hebt. Zijn de zwakste, die staat te wankelen op zijn of haar benen, die zal zijn als David. Wat een belofte. En het huis van David, dat zal zijn als groten. Er wordt hier een heel groot hyperbolisch taalgebruik gebruikt. En dan zeggen sommige vertalingen, die zeggen, die zullen zijn als God. Het huis van David zal zijn als goden. Maar als je zegt zal zijn als God, dan is de gedachte, hij zal zijn zoals God dat bedoeld heeft. Zoals God dat gewild heeft. De dynastie van David, het koninkrijk van David, zal worden zoals de Heere het gewild heeft. Op die dag zal de zwakke zijn als David en het huis van David, zijn dynastie, zal zijn als God, zoals hij dat heeft bedoeld. En dan wordt er nog eens gezegd, ze zullen zijn, het zal zijn, zoals God was, de engel van de Heere. En waar doet de engel van de Heere aan denken? Dat is in Exodus, de beschermengel. Exodus 33, daar lees je dat. Dat de engel van de Heere met hen meeging. Exodus 33, vers 2. De Heere zal elke vijand overwinnen. Dat is het einde van dit eerste gedeelte. Dan eindigt het met te zeggen, op die dag, trouwens, hebt u geteld? Als we het proberen te tellen in vers 3, in vers 4, in vers 6, in vers 8, twee keer en nu in vers 9. En hoe vaak komt die uitdrukking voor? Op die dag. En nu staat het, dat gebeurt. Dat ik, en wie spreekt hier? Ja, hier spreekt de Heere God. Ik zal alle volkeren, hè, die optrekken tegen Jeruzalem, die zal ik wegvagen. Dat gebeurt. Dat is toekomst. De Heere zegt, zoals vroeger. Zoals vroeger bij de uittocht, toen de engel voorop ging, zoals ik jullie toen uit Egypte verlost heb, zo zal ik nu elke vijand zelf uit de weg ruimen. Daar eindigt met vers 9, dat eerste gedeelte over de toekomst van Jeruzalem. U moet de kopjes als die in uw vertaling staan maar wegdenken, want die horen niet bij de tekst. Dat hebben de vertalers of de uitgevers gedaan. Maar 9 hoort bij het voorafgaande gedeelte. En dan krijg je een volgens gedeelte, vers 10, tot het einde van het, tot 13:1. Wat komt er in dit gedeelte voor? Dan zien we dat er een isolement komt. Israël staat, hè, apart, er is nood. Maar dan komt er verandering. En daar ligt de nadruk. Er komt nood, er komt isolement, maar er komt verandering. En door die verandering, door die innerlijke geestelijke vernieuwing, gaan de ogen open, de geestelijke ogen. En dan kan God de geest van gebeden uitstorten. En dan zal men gaan zien wat er gebeurd is. Dus dat is de strekking van de toekomst. In dit gedeelte van 6 versen gebeurt heel veel. En we kunnen zeggen, wat er gebeurt is puur en alleen Gods werk. Vers 10a, dan zie je dat de Heere niet alleen verlossing geeft, maar hij geeft ook, vers 10a zegt, hij geeft ook innerlijke vernieuwing. Innerlijk zicht over het huis van David, over Jeruzalem, zal ik, zegt de Heere, ik zal de geest van genade en gebeden uitstorten. Dus eerst bevrijdt hij. Ze zijn in isolement gekomen, ze zijn in nood gekomen. Hij heeft verlost en nu zegt hij, dan komt het dat ik over het huis van Juda zal ik mijn geest uitstorten. Het is mooi om hierover te hebben, zo kort na Pinksteren. Mijn geest van genade en gebeden. De Heere doet dat. En dan zullen ze mij zien. Juda, Jeruzalem, zullen zich tot God wenden. En dan zullen ze zien, dan staat er, ze zullen mij aanschouwen. Dit is een best lastige tekst die heel veel vragen oproept. Namelijk, ze zullen mij aanschouwen die zij doorwond hebben, doorstoken hebben. Waar ligt het lastige? Er is geen enkele tekst in de Bijbel waar staat dat God letterlijk gewond kan worden. Die notie van God kan verwond worden met een wapen, dat kent de Bijbel niet. Dus wat wordt hier bedoeld? Is dit symbolisch? Wordt hier bedoeld, God wordt aangetast? Wat we in de Bijbel wel meerdere keren aantreffen, en dat gaan we in hoofdstuk 13 zien bij leven en welzijn dan een andere keer, dat afgodendienaars moeten worden doorstoken. Hoofdstuk 13, vers 3. Je leest elders in de Bijbel dat De uitdrukking doorsteken is een uitdrukking van minachting. Aantasten van heiligheid. Natuurlijk, God kun je niet letterlijk doorsteken. God is geestje. Maar je kunt wel zijn heiligheid aantasten. Je kunt hem beledigen. Zijn heiligheid, zijn trouw is aangetast. Dat is wat hier hoogstwaarschijnlijk bedoeld wordt. En dan, zegt Zacharia, dan zal men hierover rouwen. En er zal zoveel rouw zijn, zoals je rouwt over een enige, te begrijpen, een enig kind. Of een enige die je dierbaar is. En dan zullen ze klagen vanuit verdriet, vanuit wroeging. Wat hebben we gedaan? Zoals over een eerstgeborene. En op die dag, zegt vers 11, zal in Jeruzalem de rouwklacht zijn, zoals het ooit is geweest in het dal van Megiddo. De rouwklacht van Hadad Rimon. En wat was dat? Dat was, daar is de plek waar Josia doorstoken is. Die godvrezende koning. En daar bedreef men altijd rouw. En het land zal rouw bedrijven. Men heeft spijt. Dat is het gevolg van innerlijke vernieuwing. Van geestelijke opwekking. Van geestelijke opwekking. En dat komt omdat God zijn geest van genade, dat is van zijn kant genade en gebeden. Gebeden, dat is spreken met de Heere God, je richten tot de Heere God. Die heeft hij uitgestort, die geest, en dat heeft gevolg. Nou zullen ze mij zien en zullen zien, we hebben God verontheiligd. We hebben hem besmeurd, we hebben hem beledigd. Maar Jesaja spreekt ook profetisch over het verontachten, het doorsteken van de lijdende knecht van de Heere. Jesaja 53, vers 5. Symbolisch betekent dit, hij is beledigd, zijn heiligheid is doorstoken met overtredingen, met zonde, met onheiligheid. Maar we lezen weer naar het Nieuwe Testament toe, dat Johannes zegt, die tekst, die spreekt over het aantasten, het doorsteken, verbeledigen van Gods heiligheid, dat is een uitdrukking van de gruwelen van de zonde, die Gods heiligheid aantasten, die hem doorsteken, die hem doorboren. Maar dat is werkelijk in vervulling gegaan. En dan is het niet symbolisch. Als we lezen wat er in Johannes 19 staat, vers 37. Ze zullen, er komt een dag dat ze zullen zien. Ook op wie ze woordelijk en letterlijk doorstoken hebben. Want toen de Romeinse soldaat, die de benen van de Zoon van God die aan het kruis hing, niet brak. Dat is ook een profetie. Geen been van hem zal verbroken worden, die in vervulling is gegaan, staat in de psalmen. Maar dan horen we Johannes in Johannes 19, 37 zeggen, toen die soldaat hem doorstak. Dat, waarom weet hij dat? Waarom? Nou, zegt Johannes, opdat in vervulling zal gaan wat wij nu in Zacharia hebben gelezen. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dat is die andere kant. Dus een tweevoudige vervulling. Ze zullen zien dat ze hem doorstoken hebben met de schande van hun zonde, van hun afgoderij. En daar zullen ze over weeklagen. Zoals in Megiddo, daarin Hadad Rimon. Maar ze zullen ook weeklagen, omdat ze eens op die dag echt zullen zien op de Messias, op de verlosser van de wereld die zij doorstoken hebben. En dan zal het zijn, zegt vers 12 tot en met 14. Die vat dan samen. Dan zullen ze allemaal, en het lijkt misschien wat overdreven, maar dat is niet als overdrijving op te vatten, maar als onderstreping dat de rouw, het verdriet, het inzicht, we hebben gezondigd, dat dat persoonlijk, individueel is. Ieder en ieder en ieder, ieder persoonlijk. Dan worden ze alle groepen, alle personen, elk geslacht afzonderlijk, van het huis van David, de vrouwen apart, het huis van Nathan apart, hun vrouwen apart, het huis van Levi, hun vrouwen, het geslacht van Simaï, hun vrouwen. Om te laten zien, iedereen, hoofd voor hoofd, hart voor hart, komt tot berouw en erkenning. En alle geslachten, en allemaal afzonderlijk, ook de vrouwen. Allemaal. Hier zien we, tussen haken, wat een belangrijke plaats de vrouwen hebben. Alsof de profeet wil zeggen, ja, de man en de vrouw, allemaal tot inkeer. Allemaal huilen uit berouw. We hebben hem doorstoken, de Messias. En dan eindigt het heerlijk. Na bitter geweeklag en rouw eindigt het in hoofdstuk 13 vers 1. Want we zeiden al, dat hoort erbij. Na de rouw over de doorstokenen. En daar denk ik dat ik dat moet verbeteren. En wat moet ik daar verbeteren? En nu gaat het wel om een hoofdletter. Doorstokenen met een hoofdletter. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Rouw door ieder persoonlijk beleefd. Elke schuldenaar schuld beleiden in eigen huis, overal, priesters, levieten, koningshuis, alle families, schuldig en zonde beleiden. Ziet u hoe belangrijk het is, het beleiden van schuld? Persoonlijk. Ieder voor zichzelf. En dan lezen we in dat heerlijke vers, hoofdstuk 13 vers 1, we zeiden al, daar hoort het, dat hoort erbij. Horen we nog één keer op die dag die nu beschreven is. Die dag waarin vers 1 tot en met 8 zei, of tot en met 9, Jeruzalem wordt gered, wonderlijk. En dat tweede deel dat zegt de geest van genade en gebeden wordt uitgestort en men komt tot inkeer. Op die dag dat die dingen gebeuren, Jeruzalem, Juda, Israël verlost en inkeer in het volk. Op die dag komt er een bron voor het huis van Juda en die is geopend voor alle bewoners van Jeruzalem. En die bron is tegen zonde en tegen onreinheid. Het is een tijd van geestelijke vernieuwing. Een tijd van inkeer. Een tijd van diepe overtuiging. We hebben doorstoken, we hebben hem, we hebben God beledigd. En ze zullen zien op wie zij doorstoken hebben. Als we het samenvatten, er komt een tijd van zware tegenstand. De Heere geeft aan Juda en Jeruzalem de overwinning, dat zeiden we al. En dan komt er een diep zondebesef. Laten we dat ook maar eens onderstrepen. Is dat er nog vandaag de dag? Diep zondebesef. Weeklagen, rouwen over je zonde. Dat geldt ook mij, dat geldt ons allemaal. Tuurlijk is dit voor Israël, maar op die dag Geldt het ook ons? Hè? Dat leren we nu. Hoe belangrijk het is dat je tot inzicht komt van zonde. In je gedrag, in je leven. En daardoor een diepe overtuiging van schuld tot smeken om vergeving komt. En daar ook rouwen, daar verdriet om hebben. Zoals Israël dat zal hebben. Zondebesef. Het is iets wat niet altijd zo verkondigd wordt, als ik het voorzichtig zeg. Zouden we daar niet meer aandacht aan moeten geven? Besef van zonde die we doen. Maar er komt een reiniging. En de beweende persoon, de persoon waar ze over wenen, huilen, dat is de Messias. De doorboorde. En dan komt er een bron van zegen in Jeruzalem. We hebben gezien dat het doorboren is het beledigen van God. En we hebben gezien dat de doorboorde, de doorstokene, konden we op grond van het Nieuwe Testament, Johannes met name, identificeren als de Messias. Daarom zo belangrijk tekst met tekst vergelijken. Hè? En dan weten we, er zijn dingen die zijn nog niet vervuld. Dat gaat komen. Er komt een geestelijke vernieuwing. En daar mogen we naar uitzien. Geweldig te weten dat de Heere met Pinksteren ook de geest van vernieuwing en gebeden heeft uitgestort. En zolang we hier op aarde zijn en uitzien naar die dag, dat dit wat we nu allemaal gezien hebben in vervulling gaat, zolang mogen wij ons laten leiden door die geest van Pinksteren. De geest van gebed. En de geest die ons ook wijsheid en leiding geeft. Amen.
Ja, dan hebben we 6 avonden gehad en 12 hoofdstukken behandeld. Nu weet Zacharia, we hebben het al gehoord, zij heeft 14 hoofdstukken. Wat doen we met die andere 2? Daar zullen we nog even over na gaan denken. Daar hebben we nog niet echt een duidelijk beeld over. Het is wel zo dat Gineke de komende weken nogal een volle agenda heeft, heb ik begrepen. Dus dat wordt nog even lastig, denk ik. Maar daar komen we nog even op terug. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat we later in juni nog iets kunnen gaan doen. Dat werd net gesuggereerd. Of misschien na de vakantie, zou ook kunnen. Hoe dan ook, stel je voor dat dat pas na de vakantie is, dan zien we elkaar een tijdje niet. En wil ik u alvast bedanken voor alles wat u gedaan heeft, voor uw aanwezigheid ook. En mocht dat dan wel in juni nog gebeuren, dan bedank ik u gewoon 2 keer. Dat is ook niet erg, hè? Ik wil u dus in ieder geval bedanken voor uw aanwezigheid in die 6 avonden, voor uw interesse daarin, voor het vele luisteren. 6 × 1,5 uur is 9 uur, is niet mis. Wij hopen dat het u allemaal verrijkt heeft. En ik geloof dat dat ook wel het geval is gezien de reacties die we al hebben gehad. Ik wil ook onze medewerkers bedanken. Vooral Kees, onze rots in de branding als het gaat om het bedienen van de beamer. Onze kosters, de geluidsmensen Hendrik Jan. En natuurlijk ook Gineke, laat ik die niet vergeten. Die 6 avonden dit allemaal voorbereid heeft met powerpoints erbij, et cetera. En zeker wetend dat Zacharia niet een makkelijk boek is. Ze zei zelfs het moeilijkste boek om uit te leggen. En dan kost dat best heel veel studie om dat op een goede manier uit te kunnen leggen. Nou, we hopen dat misschien nog een keer te gaan vervolgen in die laatste 2 hoofdstukken. Fijn. En dan bedank ik u vooral ook dat u er was als trouwe luisteraars in dit kleine kudukke wat hier aanwezig is. Maar bovenal willen we danken de Heere God voor alles wat hij ons gaf in deze 6 avonden. Zullen we dat doen? Dank u wel, Heer, voor deze avonden die we mochten hebben samen. Dank u wel voor het feit dat we moeten beseffen hoe belangrijk herders ook zijn. En dat we dan ook willen bidden, Heer, voor de herders van dit land. Voor mensen in onze regering die daar regeringsverantwoordelijkheid dragen. En dan bidden we vooral voor de mensen die uw kinderen zijn, die deel uitmaken van die regering en van de overheid. We bidden u als het gaat om herders, ook voor de herders in onze eigen gemeente. Als we denken aan onze voorgangers, onze ouderlingen, mensen van het bestuur, de mensen van het pastoraat die herderlijke zorg bieden, Heer, voor zoveel mensen die het nodig hebben. Wilt u geven, Heer, dat ze zelf altijd weer kijken naar die grote, goede herder en ons daaraan zullen spiegelen, om daarna herder te zijn voor de mensen die aan ze toevertrouwd zijn. We danken u voor het mooie profetische vergezicht wat we mochten horen, mochten zien in het bijzondere boek Zacharia. Dank u wel ook voor de komst van de Messias, onze Heer Jezus, die zal komen met zijn koninkrijk, met zijn vrederijk. En dank u wel dat de vervulde delen die we hebben gezien in de profetieën ook een zekerheid mogen zijn, Heer, voor de delen die nog niet vervuld zijn. Dat ze zeker ook zullen gaan uitkomen. Dank u wel voor die zekerheid. We bidden u ook voor, in het kader van wat we vanavond gehoord hebben, voor uw volk Israël. Heer, we hebben het gezien dat het volk de edelstenen vormt op uw kroon. En het is uw oogappel, zo wordt u dat, heeft u dat ook genoemd. En we hebben ook vanavond gezien, Heer, dat u ziet op Juda. U ziet op uw volk Israël. En dat zult u blijven zien. Heer, dank u wel dat u een God van trouw bent. En dat u het volk zult beschermen, zoals dat ook in het verleden gebeurd is. U zult dat blijven doen. Want u heeft een eeuwigdurend verbond ook met dit volk. Zegen en Heer, in een omgeving waarin ze zoveel haat en vijandschap ervaren. Vooral nu er zoveel aan de hand is. Dank u wel voor deze 6 avonden. Dank u wel dat u ons zoveel heeft toevertrouwd in uw woord en uw goddelijke openbaring aan ons, om ons te leren. Dank u wel voor alles wat we mochten leren. En dat het niet alleen mag blijven tot bij theorie en bij het alleen maar kennen ervan, maar ook, Heer, het toepassen ervan. Dat het ons dat door mag werken in ons hart, in ons leven. En dat we daardoor ook mensen zullen zijn, Heer, zoals u ons bedoeld heeft, ook in uw woord. Dank u wel voor alles wat u gaf. We bidden u dat alles uit genade alleen. Amen. Dan dank ik u voor uw komst en zie ik u graag een volgende keer terug, hoe het en wanneer het dan ook zou zijn. Dank u wel.